Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 68ste psalm zingen wij het 5e vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En wat er verder volgt, het 5e vers van psalm 68. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het 14e hoofdstuk, te beginnen bij het 24e vers. Wij herzeggen u Jesaja 14 vanaf vers 24 tot en met 32. vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 2, daarvan het 7e vers: welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 14 vanaf vers 24. De Heere der Heerscharen heeft gezworen, zeggende: indien niet, gelijk ik gedacht heb, het al zo geschieden, en gelijk ik beraadslaag heb, het bestaan zal, dat ik Asser in mijn hand zal verbreken, en hem op mijn bergen vertreden, opdat zijn juk van hen afwijken en zijn last van zijn schouder weken. Dit is de raadslag die beraadslaagd is over dat ganse land. En dit is de hand die uitgestrekt is over alle volken, want de Heere der Heerscharen heeft het in zijn raad besloten. Wie zal het dan breken? En zijn hand is uitgestrekt. Wie zal het dan keren? In het jaar toen de koning Achas stierf, geschiedde deze last. Verheugt u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg verbroken is, want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen, en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. En de eerstgeborenen der armen zullen weiden, en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen. Uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden, en uw overblijfsel zal hij ombrengen. Huil, gij poort, schreeuwt, gij stad, gij zijt gesmolten, gij gans Palestina, want van het noorden komt een rook, en er is geen eenzame in zijn samenkomsten. Wat zal men dan antwoorden, den boden deze volks? dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 14, en daarvan het 32e vers. Jesaja 14, vers 32, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Wat zal men dan antwoorden, de bode des volks? Antwoord dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukte zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden het antwoord aan de bode des volks. Het antwoord aan de bode des volks. Letten we met de hulp des Heeren op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de aanleiding tot dit antwoord. In de tweede plaats willen we letten op de inhoud van dit antwoord. En in de derde plaats willen we letten op de troost in dit antwoord. Dus het antwoord tot de bode des volks, onze eerste gedachte, de aanleiding tot dit antwoord. Wat zal men dan antwoorden, de bode des volks? Dat willen we in onze eerste gedachte nagaan, wie er bedoeld worden met die boden des volks, wat hun vraag is waarop zij graag een antwoord zouden willen hebben, en ook de lessen die daarin liggen voor ons vandaag. Onze tweede gedachte, de inhoud van dit antwoord. De profeet Jesaja, hij formuleert een antwoord op die vraag van de bode des volks. Hij zegt, dit moet het antwoord zijn dat de Heere Sion gegrond heeft. En onze derde gedachte, de troost in dit antwoord. Waarom heeft de Heere Sion gegrond? Opdat de bedrukte zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. Gemeente, onze tekstwoorden vanmiddag zijn genomen uit de profetie van de profeet Jesaja. Jesaja wordt wel genoemd de evangelist van het Oude Testament. En dat komt omdat Jesaja als geen ander het evangelie onder het Oude Testament heeft mogen verkondigen. In het bijzonder wel de profetieën die gaan over de komst van de Heere Jezus Christus. Ik denk aan het bekende hoofdstuk Jesaja 53. Wat een rijk hoofdstuk. Daarin worden al de trappen van de vernedering en de verhoging van Christus door Jesaja reeds geprofeteerd. Maar gemeente, wij moeten niet vergeten dat Jesaja ook hele ernstige oordelen heeft aangekondigd. Vooral in de eerste helft van zijn profetieën. Daar lezen wij hoofdstukken vol met oordelen. En die hoofdstukken zijn over het algemeen wat minder bekend. Ook dit hoofdstuk wat vanmiddag open ligt, ik denk dat het u niet zo bekend voor zal komen. Het is een gedeelte dat genomen is uit een aantal hoofdstukken die volstaan met ernstige oordelen over de heidenvolken. Van hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 23 lezen we allemaal oordeelsprofetieën. Wij zien dus dat Jesaja één boodschap heeft gebracht, maar dat die ene boodschap wel twee kanten heeft. Aan de ene kant heeft hij de rechtvaardigen mogen aanzeggen dat het hun wel zal gaan. En aan de andere kant heeft hij ook de goddelozen moeten verkondigen dat het hen kwalijk zou gaan. Gemeente, zo is het vandaag de dag nog. Gods knechten hebben maar één boodschap te brengen, maar die ene boodschap heeft twee kanten. Aan de ene kant bevat die boodschap de zegen, En aan de andere kant bevat die boodschap de vloek. En we mogen wel vragen of de Heere ons wil verootmoedigen, opdat we in de rijke zegeningen daarvan mogen delen. En die zegeningen, die klinken juist ook door in die oordeelsprofetieën. Want als je het oordeel over de vijand leest, dan lezen we daartussen ook wie de Heere nu juist voor zijn volk wil zijn. En dat zien we ook duidelijk in onze tekstwoorden vanmiddag, gemeente. Er zijn twee kanten. Aan de ene kant zien we hier het verschrikkelijke oordeel over de Filistijnen. En aan de andere kant zien we hier ook de rijke troost voor de ware Sionieten. Deze profetie, deze onbekende profetie, stamt uit het jaar 727. We kunnen dat ook lezen in vers 28. Daar staat: in het jaar toen de koning Achas stierf, geschiedde deze last. En het jaar dat de koning Achas stierf is het jaar 727 voor Christus. Geschiedde deze last. Het is een oordeelsprofetie en die profetie die wordt een last genoemd. Dus die last die wordt eigenlijk gelegd op de schouders van de Filistijnen. Die last die moeten zij dragen. Het is een last over Palestina. En het woord Palestina, het Griekse woord Palestina, is afkomstig van het Hebreeuwse woord voor de Filistijnen. Het is daarom ook een last over de Filistijnen. En jongens en meisjes, wie de Filistijnen waren, dat weten jullie wel. Ik denk dat je de meester of juf op school daar wel vaak over hebt horen vertellen. De Filistijnen, dat waren de aartsvijanden van de Israëlieten. Jullie kennen toch de geschiedenissen wel van Simson? En met wie had Simson, die eenzame strijder, voortdurend te strijden? Dat was tegen de Filistijnen. Maar niet alleen Simson, we lezen ook van de strijd van koning Saul tegen de Filistijnen. Koning David heeft tegen de Filistijnen gestreden. En koning Uzzia, de koning van Juda, heeft de Filistijnen veel nederlagen toegebracht. Hij heeft de Filistijnen voor een deel onderworpen. Maar daarna kwam koning Achas aan de regering. En u weet die tijd van koning Achas, de vader van koning Hiskia, dat was niet de beste tijd voor Israël. Achas, die goddeloze Achas, die sloot de dienst des Heren, die sloot de deuren van de tempel en die liet het volk de afgoden dienen. Hij voerde de kalverendienst in en de Baaldienst en de tempeldienst werd gesloten. En dan zien we dat die Filistijnen die onder Uzzia verslagen zijn, die zien we onder koning Achas weer opkomen. En die steden die Uzzia aan de Filistijnen had veroverd, die veroveren de Filistijnen onder koning Achas weer terug. U kunt dat lezen in 2 Kronieken 28. En nu denken de Filistijnen dat de roede die hen geslagen heeft verbroken is. U kunt dat lezen in het 29ste vers. Verheugt u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen en haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. Dus de Filistijnen wordt gezegd, jongens en meisjes, dat ze maar niet te vroeg moeten juichen. Dat ze maar niet moeten denken dat de roede nu voor eens en altijd verbroken is. Wat wordt er bedoeld met die roede? Wat wordt er bedoeld met die slang? Wat wordt er bedoeld met die basilisk, met die vurige vliegende draak? Die oordeelsprofetieën die zijn niet zo eenvoudig. De kanttekenaren die wijzen naar de dreigingen die er waren voor de Filistijnen vanaf de kant van het volk van Israël. Die roede is dan het huis van David tot en met koning Uzzia, die de Filistijnen geslagen heeft. Agas wordt dan vergeleken bij een ongevaarlijke slang. Maar uit die ongevaarlijke slang zal een basilisk voortkomen. Dat is een adder. En de beet van een adder is dodelijk. En die basilisk zou dan zijn koning Hiskia, die de Filistijnen zal bijten. En uit hem zal weer een vliegende draak voortkomen. En die vliegende draak die zal heenwijzen naar het zaad van David. Wellicht ook naar de Heer Jezus Christus, die de Filistijnen zal te neerwerpen. Anderen verklaren het weer anders en zeggen nee, het is juist de dreiging van de Filistijnen vanuit Assyrië. Tiglat-Pileser bijvoorbeeld. En andere Assyrische machten, ze moeten maar niet denken dat die machten nu ten einde zijn. Hoe het ook zij, gemeente, laten we ons daar maar verder niet mee vermoeien, maar hoe het ook zij, één ding is duidelijk, deze profetie laat zien dat het er voor de Filistijnen niet rooskleurig uitziet. Ze moeten zich nog maar niet verheugen, want de grootste klappen die gaan nog vallen. En dan in het 30e vers lezen wij het verschil tussen het volk van Juda en de Filistijnen. We lezen in Juda, daar zullen de allerarmsten die zullen weiden. Weiden, jongens en meisjes, dat betekent, daar moet er voedsel zijn. Dus de allerarmsten van Juda, die zullen voedsel hebben. En de nooddruftigen zullen zeker nederliggen. Dus de nooddruftigen die zullen veiligheid hebben. Maar hoe zal het bij de Filistijnen zijn? Nou, bij de Filistijnen, de wortel van de Filistijnse boom, die zal gedood worden door de honger. En degenen die nog overgebleven zijn, die zullen omgebracht zijn. De profeet wil zeggen, de minste van Gods kinderen, de allerarmste van Gods kinderen, die zullen het beter hebben dan de machtigste van de vijand. Zul je dat onthouden, jongens en meisjes? Want dat is vandaag de dag nog zo. De allerarmste van Gods kinderen, die hebben het beter dan de rijkste mensen in de wereld. Waarom? Omdat de allerarmste van Gods kinderen, die niks hebben, die wenen over de zonde, die hebben in dat wenen toch nog vreugde. In dat wenen krijgen ze de Heere mee. En degenen die in de wereld leven, die krijgen de Heere nooit mee. Zelfs in dat schreien over de zonde, daar zit nog zoetheid. En gemeente, dan krijgen we het 31e vers. En in het 31e vers lezen we van een andere vijand. Daar lezen we van een vijand uit het noorden. Huil gij poort, schreeuw gij stad, gij zijt gesmolten, gij gans Palestina. Want van het noorden komt een rook, en er is geen eenzame in zijn samenkomsten. Van het noorden komt het gevaar. Dat zijn de Assyriërs. En je ziet rook. Je ziet de wachtvuren branden in de verte. Je ziet de steden die ze verwoest hebben branden. En er is geen eenzame. Dat wil zeggen, er loopt geen soldaat alleen. Maar ze komen in aangesloten gelederen. De Filistijnen komen in een zeer benarde positie. Ze zullen straks rondom ingesloten zijn. En de poort zal schreeuwen. Dat wil zeggen, de oudsten in de stad, die zullen geen raad weten. Ze zullen zich moeten overgeven aan deze machtige vijand Assyrië. Er zal geen ontkoming zijn. En dan even goed opletten, gemeente. Wat gaan die Filistijnen nou doen? Wat gaan die Filistijnen nou doen? Het oordeel wordt hen aangezegd, het gevaar dat komt. dat zien ze ook nog wel aankomen ook. Ze zullen dus maatregelen moeten nemen. En welke maatregelen gaan ze nemen? Gaan ze vragen naar de God van Israël? Gaan ze vragen om bekering, jongens en meisjes? Gaan ze vragen of de Heere hen helpen wil? Nee, ze vragen niet naar de God van Israël, maar ze komen naar het volk van Israël. En zo komen we bij onze tekst. Wat zal men dan antwoorden? De boden des volks. En voor het woordje volk staat daar het woordje goy. Goyim. En dat woordje goy dat wijst op de heidenen. Wat zal men dan antwoorden? De boden van de heidenen. Dus wat doen die Filistijnen? Die Filistijnen denken, wij zijn niet de enige die gevaar lopen. Maar Juda loopt ook gevaar. Koning Hiskia loopt ook gevaar. En daarom, we moeten proberen om gezamenlijk tegen Assyrië een vuist te maken. We moeten proberen samen op te trekken. Wereld en kerk moeten de handen ineens slaan. Want anders dan komt er niks van terecht. Eigenlijk herhaalt zich hier de geschiedenis. Hetzelfde is ook gebeurd tijdens de regeringsperiode van de vader van koning Hiskia, koning Achas. Achas is gestorven, dit is zijn sterfjaar. Daarom ook dat de Filistijnen proberen een nieuwe poging te wagen. Wat is er gebeurd tijdens de regering van koning Achas? Tijdens de regering van koning Achas is de koning van Israël, Peka, gekomen en Rezin, de koning van Damascus. En die wilde toen met Achas ook een verbond sluiten tegen Assyrië. En dat heeft Achas niet gedaan. Achas heeft het anders aangepakt. Hij heeft direct zelf een verbond gesloten met Assyrië. Nu is Achas gestorven. Nu is de zoon van Achas koning geworden, koning Hiskia. Hiskia is nog jong. Misschien dat Hiskia wel een verbond wil sluiten. Misschien dat ze hem om kunnen praten. Wat zal Hiskia nu gaan doen? Daar komen die gezanten, daar komen die boodschappers, de boden des volks. En ze komen vragen om vereniging. Ze komen vragen om een verbond. En ze zullen gezegd hebben, koning van Juda, Hiskia, u bent daar ook mee gebaat. Wij zullen u steunen, als u ons helpt, dan zullen wij u ook helpen. En Assyrië is ook voor Israël een bedreiging, want het tweestammenrijk, dat wordt in het jaar 722 al weggevoerd. Dus dan komt het voor Juda, het tweestammenrijk, wel heel dichtbij. En niet voor niets werd er net gesproken over de eerstgeborenen der armen. Dat zijn de allerarmste en de nooddruftigen. Dus het gaat er inmiddels in Juda al behoorlijk om spannen. De situatie is urgent. Dus wij zouden zeggen dat gezantschap, mensen, dat komt nou precies op het juiste ogenblik. Eindelijk is er hulp voor Juda. Is dat zo? Uit het antwoord blijkt dat de profeet Jesaja dat heel anders ziet. De profeet Jesaja ziet het als een gevaarlijke verleiding. Gemeente, er zijn tijden dat de wereld zich vijandig opstelt tegenover de kerk. Je ziet dat bij de Filistijnen ook. In de tijd van de richteren was er een voortdurende vijandschap van de kant van de Filistijnen. Er was geen vriendschap mogelijk. Het was hagel en vuur, zou je kunnen zeggen, Juda en de Filistijnen. Wij hebben dat in onze kerkgeschiedenis ook meegemaakt. Denk eens aan de martelaren, denk eens aan de strijd met de Romeinse kerk. Denk eens aan de strijd, gemeente, met de wereld. Hagel en vuur. Die twee die zijn niet met elkaar te verenigen. En dat is gevaarlijk. Als de wereld zich zo verheft tegen de kerk, dat is gevaarlijk. Maar weet u wat nog veel gevaarlijker is? Als de wereld een bondgenootschap met de kerk wil gaan sluiten. Als de vijand zich voordoet als een vriend. Als de vijand zegt, wij moeten samen optrekken. Wij kunnen elkaar samen tot een hand en een voet zijn. Daar zijn we allebei bij gebaat. Dat is een gevaarlijke toestand. Wat zal men dan antwoorden? De boden des volks. Gemeente, die boden des volks, die worden nog voortdurend uitgezonden. Tot degene die mogen leven onder de waarheid. Jonge mensen, de boden des volks, die zullen ook naar jullie komen. En die zullen zeggen, nee, je hoeft de kerk niet te verlaten, zeker niet, maar ja, je hoeft ook ons niet te mijden. Laten we een bondgenootschap sluiten. Dan kun je allebei vasthouden. Je kunt de wereld vasthouden, je kunt de kerk vasthouden. Nou, daar heb je alleen maar voordeel van. Als je breekt met de kerk, daar heb je geen voordeel van. Maar als je met ons breekt, heb je ook geen voordeel van. Dus we kunnen veel beter samen optrekken. Maar door samen op te trekken, komt de leer in gevaar, komt Gods wet in gevaar, komen Gods boden in gevaar. Er is eigenlijk niets zo gevaarlijk dan dat de vijand zich verandert in een engel des lichts. Dat de vijand doet alsof hij een vriend is. En dat de vijand zegt, nee maar, ik zal je helpen. Wat zal men dan antwoorden tot de boden des volks? Kunnen we die hulp van de wereld niet juist heel goed gebruiken? Moeten we die aangestoken hand niet aangrijpen? Wat zal men antwoorden tot de bode des volks? Ik moet even denken aan het eerste gebod. Eigenlijk gaat vanmiddag de preek over het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Waar moet ons betrouwen op staan? En dan is het antwoord heel eenvoudig te geven. Het antwoord luidt, ons betrouwen moet staan op God. Wij moeten de ene ware God recht leren kennen. Hem alleen liefhebben. Hem alleen vertrouwen in alle ootmoedigheid en leidzaamheid. Mij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alles goeds verwachten. Hem van ganser harte liefhebben, eren en vrezen. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten. Dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Kijk, zo'n bondgenootschap met de Filistijnen, dat lijkt wel leuk. Maar er moeten natuurlijk wel afspraken gemaakt worden. Het komt natuurlijk wel zwart op wit te staan. En ja, daar moet er natuurlijk wel een compromis gesloten worden. Want die Filistijnen die gaan natuurlijk niet alles accepteren. Maar goed, als die Israëlieten nou een beetje inleveren en die Filistijnen leveren een beetje in. Nou, dan krijg je een prachtig document. En als je dat dan met elkaar ondertekent, nou, dan kun je samen verder. Is dat dan niet handig? Nee, van alle schepselen afgaan en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Liever alleen ervoor staan. Liever alleen overblijven met God aan mijn zij, dan dat heel de wereld mij steunen zal en de Heere mij zal verlaten. Wat zal men dan antwoorden, de bode des volks? Reken maar, volk des Heren, dat die bode des volks ook naar u gestuurd worden. Juist ook naar u gestuurd worden. Engelen des lichts die hun hulp willen bieden. En wat kunnen we daar vatbaar voor zijn? Zeker als we in de problemen zitten. Zeker als we het allemaal niet bol kunnen werken. Zeker als we ons sommige ogenblikken van de Heere verlaten voelen. En dan zijn er mensen en die bieden hun hulp aan. Die zeggen, dat zullen wij wel voor u oplossen. Wat zijn dat gevaarlijke tijden? Weet je wat de Heere zegt? Vervloekt is de mens die vlees tot zijn arm stelt. En vlees, met vlees wordt bedoeld mensenvlees. Ja, maar dat doen Gods kinderen toch niet? Doen Gods kinderen dat niet? Stond het vertrouwen van Jozef niet veel te veel op de schenken? Toen hij zo graag uit de gevangenis wilde komen. Het was niet voor niets dat de schenker hem moest vergeten. Want Jozef moest niet vertrouwen op de schenker, maar hij moest op God vertrouwen. Was Abraham niet ver van zijn plaats toen hij zei dat Sara zijn zuster was? Was dat op God vertrouwen? Nee, dat was niet op God vertrouwen. Het heeft erom gespannen. En Abraham heeft in die weg moeten leren dat hij het niet van mensen moest verwachten. Petrus. Heeft Petrus op God vertrouwd? Toen tegen hem gezegd werd, gij waart ook van die. Probeerde hij niet een compromis te bereiken en zijn vege lijf te redden? Zijn ook Gods kinderen niet vatbaar? Wat zal men dan antwoorden? De bode des volks. Ook in deze tijd waarin er zoveel dingen gebeuren, er zoveel oplossingen bedacht worden, waarin de kerk ook voorstellen gedaan zullen worden, verwacht ik. Wat moeten we dan doen? Wat zal men antwoorden? De boden des volks. Weet u wat mij opvalt van Hiskia? Die man gaat niet redeneren. Dat lees ik hier niet, dat die godvruchtige koning zegt, laten we nou eens even om de tafel gaan zitten. Wat kunnen jullie voor ons betekenen? En wat kunnen wij voor jullie betekenen? Hiskia, die heeft goed aangevoeld, een compromis met de Filistijnen, dat gaat hem niet worden. Weet je wat hij gedaan heeft, jongens en meisjes? Hij heeft zijn vraag bij de Heere neergelegd. En dat kun je maar het beste doen. Eva, die ging met de duivel redeneren. En wat gebeurde er toen? Ja, toen raakten ze de weg kwijt. Want de duivel die kan heel goed redeneren. Van de duivel verlies je het altijd. De duivel die kan veel sneller redeneren dan dat wij dat kunnen. En daarom, Hiskia die heeft dat voorstel bij de Heere neergelegd. Hij heeft dat voorstel bij Gods knecht neergelegd. Wat zal men dan antwoorden? De bode des volks. En wat is Hiskia daar goed mee geweest? Dat hij niet gelijk zijn handtekening gezet heeft. Dat hij niet gelijk gezegd heeft, prachtig, uw hulp is welkom, zeker. Kunnen we goed gebruiken. Nee, hij zal een beter antwoord krijgen van de Heer. De Heere zal hem straks zeggen als het ware, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Wat zal men dan antwoorden? De bode des volks, Jesaja. Ik zit met een probleem. Wat zal men antwoorden aan dat gezantschap dat samen wil optrekken? Moeten we die kant op gaan? We gaan naar onze tweede gedachte, de inhoud van dat antwoord. Hiskia krijgt een antwoord. Godsknechten mogen vaak antwoorden geven. Het zou best kunnen zijn dat deze preek vanmiddag een antwoord is voor een luisteraar. Die zegt, dominee, daar liep ik nou mee. Heb ik heel de week mee gelopen. En nou geeft u zo het antwoord. Wist u ervan? Nee, ik wist er niet van. Maar Gods knechten mogen wel meer antwoorden geven omdat ze Gods knechten zijn. Daar gebruikt de Heere zijn knechten voor. Als u uw vragen bij de Heere brengt, dan zorgt de Heere voor antwoorden onder de prediking. Want daar heeft hij zijn knechten voor aangesteld. En hoe weet je dan of dat antwoord voor jou bestemd is? Nou, als de Heere een antwoord geeft, dan is dat antwoord altijd heel gepast. Precies op de omstandigheden. En dat antwoord dat kan zijn of een vermanend antwoord, of het kan zijn een vertroostend antwoord. En er is geen nood in de wereld, of de schrift heeft er wel een antwoord op. Wat zal men dan antwoorden, de bode des volks? Hiskia, je moet dit maar zeggen. Een heel kort antwoord geven en ze dan naar huis sturen. Je moet ze dit maar zeggen, dat de Heere Sion gegrond heeft. Punt. Filistijnen, wij hebben jullie hulp niet nodig. Wij hebben dit bondgenootschap niet nodig. We hebben jullie samenwerking niet nodig. Vriendelijk bedankt voor het aanbod. Maar de Heere heeft Sion gegrond. Dat de Heere Sion gegrond heeft. Kijk eens naar dat woord Heere. Dat staat met hoofdletters. De ik zal zijn die ik zijn zal. De onveranderlijke die is, die was, die komen zal. Het is de verbondsnaam, de Heere, die zijn verbond in Christus met Sion heeft opgericht. En denk je nou echt dat de Assyriërs dat verbond kunnen verbreken? Denk je nou echt dat de Assyriërs in staat zijn om dat verbond van God ongedaan te maken? Heb je de Filistijnen nodig om dat verbond Gods in stand te houden? Wel nee. De Heere heeft Sion gegrond. En de Heere is de onveranderlijke. Die God die begonnen is, die staat in voor Sion. En die wijzigt zijn mening niet. Wat uit zijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Niet dat Sion dat altijd kan bezien, maar dat ligt in die naam Heere. Onveranderlijke God, dat de Heere Sion gegrond heeft. Gemeente, dat woordje Heere, dat zou genoeg moeten zijn voor Sion. Daar ligt alles in. Zet dat woord Heere tegenover die Assyriërs. En ja, wie gaat het dan weten, jongens en meisjes? Heb je dan naast de Heere nog iemand anders nodig? Nee, toch? Dat de Heere Sion gegrond heeft. De Heere zal Sion nooit verlaten. Denkt Sion wel eens? Maar dat zijn de gevaarlijkste ogenblikken. Want vaak komen die boden des volks juist als Sion zegt: de Heere heeft mij vergeten. En de Heere heeft mij verlaten. Maar het is diezelfde Jesaja die ook zegt: kan een vrouw haar zuigeling vergeten? En of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Ik heb u in de beide mijn handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. De Heere heeft Sion gegrond. Sion heeft een vaste grond. Sion heeft een onbewegelijke grond. Sion. Wat wordt er bedoeld met Sion? Met Sion wordt in het Oude Testament vaak de tempelberg bedoeld. Maar je ziet, lopende het Oude Testament, dat het woord Sion een steeds bredere betekenis krijgt. Eerst is het alleen de tempelberg. Later is het de hele stad Jeruzalem. En hier in onze tekst heeft het ook in de eerste plaats de betekenis van de stad Jeruzalem. En later dan zie je dat de betekenis soms uitbreidt tot Israël. En later dan gaat de betekenis nog verder. En dan is Sion vaak het beeld van het hemelse Sion. Dus de kern van het Sion, zou je kunnen zeggen, dat is Gods huis. De kern van het Sion, dat is Gods kerk. En als je gaat zoeken op Sion in het Oude Testament, dan kom je dat vaak tegen bij de psalmen. En dan gaat het heel vaak samen met de verkiezing. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende: dit is mijn rust in eeuwigheid, hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Waar ligt nou de meest vaste grond van Sion, gemeente? Die ligt in Gods verkiezing. Die ligt niet in de kracht van Sion. Weet je wat zo mooi is? Dat in de Bijbel de verkiezing gebruikt wordt als een troostleer. De verkiezing wordt gebruikt om te bemoedigen. De leer van de verkiezing is niet een doemleer. Het is niet een leer, het is een leer die vaak misbruikt wordt. Van mensen die zeggen: nou ja, als je niet uitverkoren bent, dan kom je er toch nooit. Dus dan, je kan bij, bidden heeft geen zin. Jongens en meisjes, dat is een misbruiken van de leer van de verkiezing. De verkiezing is een troostleer. En daarom moet de verkiezing ook gepreekt worden, want je ziet hier, dat is de grond van Sion. Als ik het daar niet meer over mag hebben, ja, waar moet Sion dan hulp zoeken tegenover de Assyriërs? De Heere heeft Sion gegrond. Dat ziet op Gods onveranderlijk welbehagen, gemeente. En dat gold toen, en dat geldt ook vandaag. De grondslag van Sion is het welbehagen Gods. Sion is niks. Ik ben wel eens op de berg Sion geweest. Het is geen indrukwekkende berg. Er zijn bergen die veel indrukwekkender zijn in Israël. Kijk naar het Libanongebergte. Kijk naar Bazan, de Golaanhoogte. Heel indrukwekkend, de Golaanhoogte. Kijk naar het Hermongebergte in het noorden. Heel indrukwekkend. De toppen zijn bedekt met de eeuwige sneeuw. En dan die berg Sion, die steekt niet eens af tussen al die andere bergen. Maar de Heere heeft Sion begeerd. Hij heeft gezegd: dit is de plaats van mijn rust. En zullen de Assyriërs dat breken? Ach, Filistijnen, ga toch naar huis. We hebben jullie hulp niet nodig. De Heere heeft Sion gegrond. Sion, dat is de plaats van de ark. Ten tijde van David is de ark daar gebracht. Salomo heeft de ark in de tempel gebracht. De ark, het verzoendeksel, het bloed. Sion is de plaats van de gemeenschap. Sion is de plaats waar God in de weg van het bloed kan wonen te midden van zijn volk. Die ark des verbonds die wijst heen naar de Heer Jezus Christus. Naar zijn lijdelijke gehoorzaamheid, de dadelijke gehoorzaamheid. Christus heeft Sion gekocht. Denk je nou werkelijk dat de Assyriërs dat ongedaan kunnen maken? Denk je nou werkelijk dat de Filistijnen nodig zijn om Sion te bewaren? Wel nee, die bewaring van Sion die is gekocht door het bloed van de Heer Jezus Christus. Heel de ceremoniële dienst heeft daar zo lang heen gewezen. Ga dat maar zeggen tegen de Filistijnen. Dat de Heere Sion gegrond heeft, is de plaats van de ark. Vaak staan we met een mond vol tanden, gemeente. Als er maar iets aan de hand is, dan zijn we ook als kerkmens ons roer kwijt. En dan trekken wij ons alles aan wat de wereld tegen ons zegt. Eigenlijk is zo'n coronacrisis ook wel heel erg ontdekkend, vindt u niet? Want wie leeft hier nou bij? Laten we nou eens eerlijk zijn. Wie kan zeggen tegen de wereld, tegen de bode des volks: de Heere heeft Sion gegrond? Wat zijn we vaak onterecht bang? Wat laten we ons vaak meeslepen in de gedachtegang van deze goddeloze wereld? Gemeente, er is geen compromis mogelijk met de Filistijnen. Dat kan niet. Want de Filistijnen denken anders. De Filistijnen kennen geen genadeverbond. De Filistijnen kennen de dienst van de enige ware God niet. En die interesseert hen ook niet. De Filistijnen hebben andere gedachten. Wat zal men antwoorden? Gelukkige mens die zo in deze tijd mag zeggen, de Heere heeft Sion gegrond. Want kijk, dit geldt van Sion in zijn totaliteit, maar dit geldt ook van iedere afzonderlijke Sioniet. De Heere zelf zal hen bevestigen. Psalm 87 geldt van die afzonderlijke Sionieten, die mensen die in Sion geboren zijn. Daar geldt van, God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen, als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Sion, mensen, dat is de plaats van Gods woning. Psalm 68 vers 17, we hebben het gezongen zojuist. De Heere heeft Sion begeerd tot zijn woning en hij zal er wonen in eeuwigheid. Wat een troost voor de kerk des Heren. De Heere heeft Sion gegrond. Een gemeente, die houvast moeten wij zoeken. Ik kan me voorstellen dat mensen bevreesd zijn in deze tijd. Ik kan me voorstellen dat mensen vastigheid willen hebben in deze tijd. Maar waar zoek je dan nou? Zoeken we dat bij de Filistijnen die van God nog gebod weten? Moeten we daar als kerkmensen nou naartoe? Moeten we daar nou onze zekerheid vandaan zien te krijgen? Of, ik mag u vanmiddag prediken, geliefde gemeente, dat er een andere grond is, dat er een andere zekerheid is. De Heere heeft Sion gegrond. En als je daar iets van mag leren kennen in je leven, en ik hoop in de derde gedachte te zeggen in welke weg dat gaat, heel in het kort. Maar als je nou daar iets van mag leren kennen, dan heb je het bondgenootschap met de Filistijnen niet nodig. Ten diepste zijn die Filistijnen zulke arme mensen. Ze zoeken een beetje houvast bij Gods volk. Maar in plaats dat ze nou de God van dat volk gaan zoeken, eigenlijk lijken die Filistijnen op een onbekeerd mens, gemeente. We doen allemaal hetzelfde. We hoeven ons niet boven die Filistijnen te verheffen. Als een mens ingesloten raakt, als de Heer een mens bezoekt, en we raken ingesloten, dan gaan we hulp zoeken. En misschien is het zelfs zo dat we wat dichter tegen Gods kinderen aankruipen, omdat we dan denken dat we veilig zijn, maar we moeten zelf op die grond gebouwd worden. Het wonder van wedergeboorte moet in ons leven gebeuren. Want van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren en God zelf zal ze bevestigen. Daar moeten we mee bezig zijn. Gemeente, daar hoor ik zo weinig over. En dat verdriet me bijna iedere dag, dat mag u best weten. En er zijn gelukkig ook andere gesprekken en dat je dat wel eens mag merken, ook in de gemeente, echt waar. Maar in den brede, als het nou gaat over Nederland, als het nou gaat over de kerk van Nederland, en als het nou gaat over een groot deel van onze gemeente ook, dan zeg ik, dat mis ik nou zo. Daar moet het ons toch om te doen zijn. We proberen overeind te blijven. We proberen hulp te zoeken waar we het niet moeten zoeken. En we laten God aan zijn plaats. En dat is afgoderij. Want afgoderij is op iemand anders of op iets anders je betrouwen stellen. Wat zal men dan antwoorden, de bode des volks? Wat is dat een voorrecht als je dat kunt zeggen als je op het spreekuur bent bij de huisarts. En als de huisarts zegt, nou u bent wel heel erg kwetsbaar hoor, u bent in groot gevaar. En als je dan mag zeggen, ja maar dokter, ik heb een vaste grond in mijn leven. De Heere heeft Sion gegrond. Of als de buurman je aanvalt. En die zegt, joh, wat jullie doen in die kerk, dat is ook levensgevaarlijk, met zoveel mensen bij elkaar gaan zitten. Ja, maar we houden ons netjes aan de regels hoor. Ja, maar toch. Ja, maar ik mag weten een vaste grond te hebben in mijn leven. Kunt u dat zeggen? Dat de Heere Sion gegrond heeft. Wat staat de wagen dan vaak stil? En dat mocht Hiskia in deze ervaren. Stuurt die Filistijnen maar naar huis, want de Heere heeft Sion gegrond. Het is gebleken in het 14e jaar van de regering van koning Hiskia. En dan gaat het erom spannen. Ja, dan gaat het erom spannen. Want dan komt Sanherib, de koning van Assyrië. En die neemt heel veel vaste steden in van Juda. Nou, waar blijf je nou, Hiskia? Maar toch beter met die Filistijnen op pad kunnen gaan. En dan komt Rabsakee, Jesaja 36. En die man, die begint te spotten. En die zegt dat Hiskia u nu doet vertrouwen op de Heere, zeggende, de Heere zal ons zekerlijk redden. En dan komen die brieven van Rabsakee, die vuile brieven. En wat doet Hiskia dan? Dan legt hij die brieven allemaal neer voor het aangezicht van de Heere. En de Heere antwoordt. Want de Heere heeft Sion gegrond. De Heere lost het voor koning Hiskia op. Er komt een engel. En die slaat in één nacht 185.000 Assyriërs. Nou, daar heb je meer aan dan een leger Filistijnen. Aan één engel heb je veel meer dan een leger Filistijnen. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Moeten we roekeloos zijn? Nee. Maar gemeente, we moeten onze troost zoeken op de juiste plaats. En als we nou nog niet teruggeworpen worden op de God van de 10 geboden, wanneer zullen we er dan op teruggeworpen worden? Wat zal men antwoorden, de bode des volks, dat de Heere Sion gegrond heeft? Gods kerk heeft een vaste grond. En dat ligt vast in een godsverkiezing. Dat ligt vast in de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Dat ligt vast in het werk van de Heilige Geest. Dat is allemaal buiten hem. Buiten hen. En weet je, wij zoeken het altijd binnen ons. Maar mensen die deze grond hebben, die hoeven het niet meer bij zichzelf te zoeken. Die mogen het buiten zichzelf zoeken. In die onbewegelijke vaste grond. En dat zal de Heere nooit veranderen. En te midden van alle strijd en aanvechtingen komt dat alleen maar vaster te liggen. Dat de Heere Sion gegrond heeft. We moeten naar onze derde gedachte, de troost. Maar eerder dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 4 vers 3. Dan zult ge recht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed. En wat er verder volgt, Psalm 4 vers 3. Onze derde gedachte, de troost in dit antwoord, opdat de bedrukte zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. Die Sionieten, wat zijn dat voor mensen? Nou ja, dat zijn natuurlijk van die vastgelovige mensen. Dat zijn van die mensen die zo vaststaan, die onbewegelijk zijn in het geloof en die nooit twijfelen. Nou, zo worden ze hier niet omschreven. De Heere heeft Sion gegrond, opdat de bedrukte zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. Opdat, dat is het doel. Waarom heeft de Heere die grond gelegd in Sion? Opdat er een toevlucht zou zijn voor bedrukten. En dat willen die Filistijnen niet, die willen niet bij Sion behoren. Want dat is zo mooi van Psalm 87. Dan zou je zeggen, nou staat hier zo'n oordeel over die Filistijnen. En dan zegt die dichter, de Filistijn, de Tyriër, de Moren, zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Gemeente, het kan nog voor Filistijnen. Want die zullen in Sion ook nog geboren worden. Maar hier gaat het over die Filistijnen die alleen willen profiteren van de kerk. Maar die de God van de kerk aan hun plaats kunnen laten. De Heere heeft Sion gegrond, opdat de bedrukte zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. Heeft dit nou alleen maar betrekking op de tijd van Hiskia, Assyrië? Nou, het is inderdaad wel zo dat in de dagen van Hiskia Jeruzalem niet gevallen is. Dat hebben die Assyriërs niet voor elkaar gekregen. Maar goed, we weten uit de geschiedenis dat de muren van Jeruzalem zijn later wel gevallen. Ze zijn niet blijven staan. En daarom, zo'n profetie als hier heeft ook meerdere lagen, meerdere diepte. In de eerste plaats heeft het betrekking op de tijd van koning Hiskia en Assyrië. Jeruzalem was veilig. Vaste steden zijn ingenomen. Jeruzalem was veilig. De Heere zorgde voor zijn gemeente. Maar in die profetie zit ook nog een diepere laag, gemeente. En dat is, kijk, nu is Jeruzalem verwoest en de tempel is verwoest. Maar dat wil niet zeggen dat die tekst niet meer geldt. Want die ceremonieën die daar vroeger waren in Jeruzalem, die zijn niet meer nodig. Alles wees heen naar Christus, maar Christus is gekomen. Wij leven in het Nieuwe Testament. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. En in die zin geldt dat woord ook vandaag nog. De bedrukten. En dan is het mooi, dan wordt er in het Hebreeuws een ander woordje voor volk gebruikt dan als het over de Filistijnen gaat. Bij de Filistijnen was het woordje goy, heiden. En hier wordt het woordje ammo gebruikt. Ami, dat hebben we meer gehoord. De Heere zegt, niet mijn volk, lo ami. En waar hij eerst zei, niet mijn volk, zal hij later zeggen, ami, mijn volk. Dat woord wordt hier gebruikt. De bedrukten van mijn volk. Gods kinderen, gemeente. Als de Heere ze gaat ontdekken aan hun verloren staat, dat zijn geen mensen die vaststaan. Dat zijn geen mensen die, als het gaat over de gevaren, als het gaat over de Assyriërs, als het gaat over alles wat er op hen afkomt, die daar zo vast in staan, absoluut niet. In zichzelf hebben ze geen houvast. De bedrukten. De bedrukten, dat zijn de nooddruftigen. De bedrukten, dat zijn de eerstgeborenen der armen, zo worden ze hier genoemd. En de eerstgeborenen der armen, dat zijn de allerarmste. Dus de allerarmste en de nooddruftige, die zullen een toevlucht vinden in Sion. En dat zijn mensen die hebben niks. De allerarmste hebben niks. De allerarmsten hebben niks in zichzelf. Die moeten van het gegeven leven. En die bedrukten, die zullen een toevlucht vinden in Sion. Die zullen een grond vinden in Sion. Daar is het altaar. Daar is het bloed. Daar is de verzoening. Daar wil de Heere zijn verbond onderwijzen en bevestigen. Kom, hoort u bij die bedrukten. Dan zegt u misschien, ja dominee, ik ben ook bang voor het virus. Ach, is dat nou het enige waar u bang voor bent? Ben u nou niet bang om onverzoend God te moeten ontmoeten? Ben u niet bedrukt vanwege de breuk die er geslagen is tussen God en uw ziel? Bent u niet bedrukt vanwege Gods deugden? Bent u niet bedrukt vanwege het onverzoende recht van God? Gemeente, als daar je ogen voor geopend wordt, dan ga je ook een toevlucht zoeken. Dan ga je een toevlucht nodig krijgen in je leven. Alleen we zoeken het verkeerd. We zoeken het in onze werken. We zoeken het in ons doen en laten. We zoeken het bij de mens. We zouden misschien nog wel een verbond willen sluiten met de mens. Maar je moet van alles afgebracht worden. Met alles aan een eind gebracht worden om te leren dat er maar één veilige toevlucht is. En daar wordt in Sion onderwijs over gegeven, opdat de bedrukten mijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. Er zal een verlosser tot Sion komen. En dan weet u wel wie er met die verlosser bedoeld wordt. Dat is Sions koning. Die zichzelf geven zal tot in de dood des kruises om die bedrukten des volks te verlossen. Waren we daarna bedrukt over, gemeente? Wij zoeken onszelf te vrijwaren. We zoeken onszelf te gronden. We zoeken zelf houvast te krijgen. En het zal ons geen enig houvast bieden. Als nou die mensen een verbond hadden gesloten met de Filistijnen, had dat hen wat rust opgeleverd? Nee. Want de Filistijnen kunnen je ook niet helpen. Maar de Heere wijst een andere toevlucht aan. De Heere heeft Sion gegrond, opdat de bedrukte zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. O, dat we alles verliezen zouden in onszelf. Dat we alles verliezen zouden wat we van mensen verwachten. Opdat we zo nooddruftiger mogen worden als in Psalm 72. En wat staat daar, jongens en meisjes? Daar staat: gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Zul je dat goed onthouden? Gans hulpeloos tot hem gevloden. De Heere Jezus is een volkomen zaligmaker. En die gans hulpeloos tot hem de toevlucht neemt, die zal niet beschaamd worden. Die zal ervaren: de Heere heeft Sion gegrond, opdat de bedrukte zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. Sions koning, waarvan we gezongen hebben uit Psalm 2. De Heere zegt daarvan: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En die toevlucht: Jeruzalem ligt plat, de tempel is verwoest. Van al deze dingen die toen nodig waren, is nu niks meer over. Maar de diepe betekenis van onze tekstgemeente, die staat altijd nog overeind. De Heere heeft Sion gegrond. En als je op die grond, de Heere Jezus Christus en die gekruisigd gebouwd mag worden, dan heb je houvast. Dan ben je niet meer als een riet van de wind gins en weder gewogen. Dan kun je zelfs door de Assyriërs bij tijden en ogenblikken niet meer verschrikt worden. Als je op die grond mag zien, dan ligt het voor eeuwig vast. De Heere zal zijn verkiezing niet ongedaan maken. Christus zal zijn verdiensten niet intrekken. De Heilige Geest, hij zal zijn werk niet opgeven. Johannes heeft het mogen zien op Patmos, dat het lam straks zal staan op de berg Sion. En met hem de 144.000 hebben de naam zijn vaders geschreven op hun voorhoofden. Kijk, als dat nou eens de vrucht mag zijn van alle ellende in ons leven, gemeente, dan zijn we er goed mee. En dan zullen we de Heere erkennen. Heere, wat is het goed dat u me van alles afgebracht hebt. Dat er buiten u niks meer overbleef, opdat ik de schoonheid, de beminnelijkheid, de dierbaarheid van Sions koning mocht leren kennen. Er is geen veiliger schuilplaats, in welke tijd dan ook, dan in bij Sions koning. Die inmiddels verhoogd is, dat moest allemaal nog gebeuren in deze tijd. De ceremonieën wezen daarheen, maar hij zit aan s vaders rechterhand. En hij heeft beloofd aan zijn Sionieten en ziet ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen.